Gemeente, wij openen vanmorgen de schrift in 2 Koningen. 2 Koningen, en daarvan hoofdstuk 18. 2 Koningen 18, we lezen de verzen 1 tot en met 12. In de prediking zullen we met name stilstaan bij de verzen 1 tot en met 8. En daarbinnen gaat het vooral, ik zei het al, om dat kernwoord vertrouwen. We lezen van Hizkia in vers 5. Hij vertrouwde op de Heer. Alles wat daaromheen gebeurt, wat hij doet en wat hij nalaat, dat gaat om dat vertrouwen op de Heer. Wij lezen de versen 1 tot en met 12. Het gebeurde nu in het derde jaar van Hosea, de zoon van Ela, de koning van Israël, dat Hizkia koning werd, de zoon van Agas, de koning van Juda. Hij was 25 jaar oud toen hij koning werd. En hij regeerde 29 jaar in Jeruzalem. De naam van zijn moeder was Abi, de dochter van Zacharia. Hij deed wat juist was in de ogen van de Heere, overeenkomstig alles wat zijn vader David gedaan had. Hij nam de offerhoogte weg, sloeg de gewijde stenen in stukken, hakte de gewijde palen om. Hij verbrijzelde ook de koperen slang die Mozes gemaakt had, omdat de Israëlieten er tot die tijd toe reukoffers aangebracht hadden. Men noemde hem Nehushtan, dat betekent koperen slang. Hij vertrouwde op de Heere, de God van Israël, zodat er na hem zijn gelijke niet was onder alle koningen van Juda, en ook niet onder hen die er voor hem geweest waren. Want hij hield zich vast aan de Heere. Hij week er niet van af hem na te volgen. En hij nam zijn geboden in acht die de Heere Mozes geboden had. De Heere was met hem. Overal waarheen hij uittrok, handelde hij verstandig. Bovendien kwam hij in opstand tegen de koning van Assyrië en diende hem niet meer. Hij was er die de Filistijnen versloeg tot Gaza toe en de bijbehorende gebieden veroverde. Van de wachttoren af tot de versterkte steden toe. Tot zover de schriftlezing. We lezen tot en met vers 8, zalig zijn zij die het woord van God horen en het bewaren in hun hart. Amen. Na de verkondiging zingen wij uit Psalm 21, versen 7, 8 en 13. De koning rust op uw trouw. Als wij het hebben over het vertrouwen van de mens op de Heere God, is dat altijd gebaseerd op de trouw van God naar ons mensen. En die trouw die gaat twee kanten op. Mensen die daarop mogen vertrouwen, die mogen weten te delen in Gods trouw, die hoeven niet te vrezen dat zij zullen wankelen. Maar degene die dat negeren, laten voor wat het is, daarvan zingen wij uw wraak zal hen verslinden. Aangrijpende woorden, vers 7 en 8. En dan hoop ik dat we na de prediking allemaal uit volle borst mee mogen zingen met vers 13, dat voor ons dat eerste geldt en niet de tweede. Dan zullen we ook een loflied zingen. Verhoog, o Heer, uw naam en kracht. Zo zal ons vrolijk zingen door lucht en wolken dringen. Psalm 21, vers 7, 8 en 13. Thema van de preek. Vertrouwen op de Heer. Het vertrouwen van Hizkia op de Heer. We letten in de eerste plaats erop dat dat een gave van God is. Dat vertrouwen, dat is een gave van God. En in de tweede plaats is dat aanleiding tot grondige reformatie. Aanleiding tot grondige reformatie. En in de derde plaats is dat vertrouwen is basis voor duurzame vrede. Dus Hizkia's vertrouwen op de Heere, dat is een gave van God. Dat is aanleiding tot grondige reformatie. En dat is de basis voor duurzame vrede. Gemeente, jongens en meisjes, waar ben jij goed in? Wat kun je goed? Misschien heb je van de week wel de CITO-toets gedaan. Mijn vrouw die werkt op een basisschool als juf. En de kinderen in de klas die moesten daar een CITO-toets maken. Heb je een CITO-toets gemaakt? Nou, dan weet je wel waar je goed in bent, als de uitslag komt. Misschien ben je wel goed in rekenen bijvoorbeeld.
of in spelling of taal of een van de andere vakken.
Nou, het kan ook zijn dat je zegt van, ik ben in andere dingen goed. Ik kan goed met mensen omgaan. Mensen worden blij van mij. Of ik ben nieuwsgierig. Ik dacht altijd dat dat een foute karaktereigenschap was. Nieuwsgierige mensen, daar hebben wij het niet zo goed. Maar dan heb ik weer van mijn vrouw. Die zei van als je nieuwsgierig bent, als je leergierig bent, dat is eigenlijk heel goed, dat is heel positief. Nou, je hebt vast allemaal wel een antwoord op die vraag, waar ben je goed in? Nou, dat geldt natuurlijk ook voor de volwassenen, waar ben je goed in? Daar denk je er wel eens over na. Op je werk, wat kan ik goed? Waar zou ik wel verder in willen leren of studeren? Met die vraag zijn we toch allemaal wel bezig. Waar zijn we goed in en wat kan ik daarmee? Als we aan koning Hiskia zouden vragen, koning, waar bent u goed in? Dan is het natuurlijk logisch dat koning Hiskia zelf geen antwoord meer kan geven. Maar er zijn heel veel mensen geweest en die hebben onderzoek gedaan naar Hiskia. Er zijn veel mensen die verstand hebben van geschiedenis of van opgravingen. Die van alles en nog wat hebben gevonden uit de tijd van Hiskia. En als wij aan die mensen zouden vragen, waar is Hiskia nu goed in? Dan zouden daar ook verschillende antwoorden op komen. En we zouden bijvoorbeeld van Hiskia kunnen zeggen dat hij heel goed wist hoe je geld moest verdienen. Hiskia die was bezig met schapenteelt en met veehouderij, met landbouw. En dat bracht veel geld op. En dat land waar hij koning van was, Juda, dat was in zijn tijd een economisch welvarend land. Daar was Hiskia goed in. Hiskia was ook een goed soldaat. Hij zag wel in als de vijand zou komen waar de zwakke plekken in de verdediging van het land zaten. En daarom baakte hij forten en legde hij steden aan die de vijand tegen moest houden. Nou, Hiskia is natuurlijk beroemd geworden vanwege die watertunnel in Jeruzalem. Allemaal dingen waar Hiskia goed in is. En als we ons verdiepen in Hiskia, dan zijn dat wel de dingen die we van hem mogen leren. Gemeente, wat nu opvalt, hè? We stellen die vraag zo aan Hiskia en die dingen die weten we allemaal van Hiskia. Maar als we dan de Bijbel open doen en we lezen 2 Koningen 18, die versen met elkaar, dan lezen we daar eigenlijk helemaal niet zoveel van. Al die goede dingen die we waarderen in een koning, in een sterke leider, iemand die het land welvarend weet te maken en veilig weet te maken. Nou dan... Dat is toch ook in deze tijd, of niet? Dat verwachten wij toch ook van de politiek? Dat we geld kunnen verdienen en dat we goede pensioenen hebben. En dat we veilig over straat kunnen lopen. En al die dingen meer. Daar gaat het helemaal niet om over in de Bijbel. Niet bij Hiskia in ieder geval. De Bijbel die geeft ons een ander beeld van Hiskia. Beter gezegd, de Heere God kijkt anders naar Hiskia, beoordeelt mensen anders dan wat wij zouden doen. Als een politicus ons geen vrede en welvaart kan geven, dan stemmen wij niet meer op hem. Doet hij voor ons niet meer mee. Maar bij de Heere God gaat het om iets anders. Vers 3. Hiskia deed wat juist was in de ogen van de Heere. Daar gaat het dus om. Hoe God naar u en naar jou kijkt. En dan kijkt hij niet naar waar wij goed in zijn. Maar dan kijkt hij of wij het goede doen. Het rechte doen. Het juist te doen. Nou, waar gaat het dan over? Dan gaat het erover dat wij leven naar wat de Bijbel ons voorhoudt. De 10 geboden, die hebben we vanmorgen ook met elkaar gelezen. Daar gaat het om. Hoe kijkt de Heer naar ons? Nou, er zit voor ons gelijk al toch een hele mooie toepassing in, of niet? Zijn we druk bezig? Wat kunnen wij daar druk bezig zijn met ons te profileren? Die goede dingen die we bij onszelf hebben geleerd. Of die we bij onszelf ontdekken. Daar willen we maximaal profijt uithalen. Dat is goed, dat mag ook. tegelijkertijd kan er ook best wel wat druk op liggen. Dat hoeven we toch ook helemaal niet te ontkennen. Ook in deze tijd waar burn-out en overspannenheid toch ook kernwoorden zijn. Het kan ook te ver gaan. Ja, dat je druk ervaart en zo bezig bent met waar ben ik goed in. Dat eigenlijk de vraag verschuift, waar willen anderen dat ik goed in ben? En daar moet ik dan mijn best voor doen en dan verliezen we onszelf uit het oog. Nou ja, zo kan ons leven er toch wel uitzien. Maar vanmorgen in de kerk gaat het daar niet over. Over jezelf profileren. Of opvallen, of in je kracht staan, of welke woorden we er ook aan geven. Maar dan gaat het om de vraag, hoe kijkt God naar u en naar jou? Als God dan naar jou kijkt, zou je dan tevreden kunnen zijn met wat hij ziet in je leven? We kunnen blij en tevreden zijn met onszelf. Dat is mooi, dat is goed. Dat is ook beter dan verzanden in negativiteit, pessimisme. Maar de Heere God houdt er wel een andere beoordeling op na dan wij vaak. Het gaat de Heere niet in de eerste plaats om waar we goed in zijn. Dat voor Hizkia niet. Daarom lezen we er ook niet zoveel over in de Bijbel. Maar ook voor ons niet. Dan gaat het toch in de eerste plaats. Wie we zijn in de ogen van de Heere. Of we gehoorzaam zijn aan zijn woord. Of we die gaven en talenten, waarvan we mogen weten dat we ze uit zijn hand hebben ontvangen, in zijn dienst mogen besteden. Ik noemde dat in het gebed al. Leer mij, o God, van zaligheden mijn leven in uw dienst besteden. Die gaven van ons, die kunnen we dus goed en verkeerd gebruiken. Als we ze verkeerd gebruiken, dan zijn we egoïstisch, ikgericht. Dan moeten we de wrange vruchten van plukken, daar kunnen we aan onderdoor gaan. Maar bij de Heere gaat het om iets anders. Dat is doen wat recht, wat juist is in zijn oog. De Heere kijkt dus anders naar ons leven dan dat wij dat doen. De Heere beoordeelt ons op zijn woord wat wij doen met zijn uitnodiging om tot hem te komen. Hij beoordeelt ons op of wij gehoorzaam zijn naar de stem van de Heere. Of op hem vertrouwen. Heel concreet. En daarom lezen we die 10 geboden natuurlijk ook altijd voor. Weet u, en dat vind ik altijd weer zo treffend, hè. Van al die woorden in de Bijbel zijn de 10 geboden de enige woorden die God zelf heeft opgeschreven op die 2 stenen tafelen en die aan ons gegeven zijn. Dat zijn de enige woorden die God zelf heeft opgeschreven. Dat laat wel iets zien van hoe belangrijk die woorden zijn. Nou, zo kijkt de Heere God dus naar ons. Hij legt ons leven langs zijn wet. Langs zijn woord. En hoe valt die beoordeling dan uit? Nou, misschien zeg je wel, ja, dat valt me allemaal nog best wel mee dan. Ja, natuurlijk, volmaakt is het niet. Ik zet me in, ik doe mijn best. Doe het juist, of tenminste, dat probeer ik. Ik ben eerlijk en oprecht. Zo kijk ik naar mezelf. Het kan ook in de kerk zo zijn dat je zegt, ik ben een trouwe kerkganger. En ik doe mee met al die activiteiten die hier in de kerk gebeuren. En dan kunnen we zomaar toch denken dat God wel iets goeds in ons moet zien. Weet u, maar dan missen wij de essentie van dit woord van de Heere. Van de wet van God. Van het woord van God. Gemeente, want als we eerlijk zijn, beter gezegd, als we eerlijk gemaakt worden, dan moeten wij belijden dat wij zondaar zijn. Dat wij die wet van God hebben overtreden. Daarom zongen we Psalm 19 naar de lezing van de 10 geboden. En wie is de man, wie is de mens die zijn dwalingen kan doorgronden? Hebben wij goed zicht op wie wij zijn? Kunnen wij als het ware met de ogen van God naar ons leven kijken en dan eerlijk zeggen wat er in ons leven aan schort?
En hebben het zelfs nog niet eens over die verborgen zonde. Blijkbaar zit er ook zonde in ons hart, waar we zelf het bestaan niet eens van af weten. Zo diep gaat dat. Als we zo kijken naar ons leven. Mag ook in de verkondiging klinken dat ons leven niet overeenkomt, niet volmaakt overeenkomt, zelfs niet voor de helft, zelfs niet voor een klein beetje. Met de woorden en de wet van God. En dan zijn we mensen die tegen zijn woord en wet ingaan. En daar moeten we eerlijk gemaakt voor worden. Daar kom je nooit zelf achter. We zijn heel, heel druk met te denken wat goed is bij ons. En we geven onszelf, nou toch minstens wel een 6+, zou ik willen zeggen, vanmorgen. Maar we moeten eerlijk gemaakt worden. Ja, dat is wel heel concreet, gemeente. We leven in de tijd na Pinksteren. En dat mag ook klinken in de prediking. En ook vanmorgen. Die Heilige Geest is toch uitgestort in de gemeente, gegeven. We moeten eerlijk gemaakt worden. Hoe gaat dat dan nou? Dat is het werk van de Heilige Geest. Het is die discipel van de Heer Jezus, Johannes, die schrijft dat de Geest ons overtuigt van zonde. Van ons zondige bestaan. Dat wij dood zijn in zonde en misdaden. Zo zwart-wit ligt het vanmorgen. Als die geest ons ontbreekt. Of als die geest gaat werken in ons leven. En hij ons als het ware ogen geeft om ons leven langs dat woord van God te leggen. En we door hem eerlijk gemaakt worden. Dan is dat wat we gaan zien. Dat wij zondaar zijn. Dat we zonde doen. En dat hoe goed we ook in dingen zijn. Dat we daar uiteindelijk niets mee kunnen verdienen. Dat geldt voor onszelf. Voor onze ouders. Voor onze kinderen. Ik moest denken aan dat psalmvers. Wij zijn van het helspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. Nou, daar leggen de psalmen de vinger op de zere plek. Van het helspoor afgegaan, van de weg van God afgegaan, ons eigen spoor getrokken. Nou als deze woorden al bestonden in de tijd van Hiskia, had Hiskia ze ongetwijfeld meegezongen. Zeker als we beseffen welke opvoeding Hiskia heeft gehad. Hiskia mag dan wel een koning zijn die zijn vertrouwen stelde op de Heere God. God die het goede deed, maar hij is opgevoed door zijn vader Agas. En in tegenstelling tot Hiskia was Agas de meest goddeloze koning die Juda ooit heeft gehad. Agas sloot een verbond met de Assyriërs, die heidense vijand. Agas kon de Filistijnen maar niet verslaan. Die hele oude vijand van Israël, hij kreeg ze niet op de knieën. Zelfs zo dat Agas moest luisteren naar de Filistijnen, naar de Syriërs. Agas was degene die allemaal heidense goden het land binnenhaalde. Die zelf ook offerde, zijn kinderen offerde aan die vreemde goden. En het allerergste was misschien wel dat Agas de deuren van de tempel sloot. Geen offer meer gebracht in de tempel, de priesters de tempel uitgejaagd, de deur op slot. Nou, zo is Hiskia opgevoed. Je zou kunnen zeggen in een onkerkelijk gezin. Tenminste zijn vader. Maar zijn moeder niet, goddank. En dan is Kia. In die welhaast heidense opvoeding, welhaast heidense cultuur waar hij is grootgebracht. Wordt hij een van de meest godvrezende koningen van Juda. Wat een bemoediging toch? Dus je moet zeggen, mijn vader, mijn moeder was ook zo'n Agas. Zo ben ik ook opgevoed. Met al die zonden die daarbij komen. En zelfs zo dat die zonden mij in, in zijn greep kregen. Het heeft mijn leven sterk bepaald. Maakt het even niet uit hoe dat concreet is gegaan. Maar dat kan natuurlijk op allerlei manieren. Dat je vader en je moeder je niet bij Jezus brachten. Maar er alles aan deden. Om je van Jezus weg te houden. Ja, en dan Hiskia. De goddeloze vader garandeert geen goddeloze zoon. Als we nog vastzitten in die zonde van onze ouders, dan mogen we hier zien dat je dat niet alleen kunt afschuiven op die opvoeding, maar dat je ook verantwoordelijkheid blijft voor je eigen daden. Dat Hiskia het levende voorbeeld is dat het ook anders kan, dat je daarmee kunt breken. Nou, laat ik het vanmorgen anders zeggen, want nu klinkt het nog een beetje activistisch natuurlijk. Kunnen we dat zelf? Als je er echt onder te lijden hebt en je zit er middenin. Is toch Gods genade of niet? Als je vanmorgen in de kerk zit en het ligt niet aan je ouders dat je in de kerk zit. Maar je hart is geopend. En je hoort die woorden van de Heer en het heeft je hart geraakt. Is toch genade of niet? Hoe kom ik daar? Misschien zit je er nog middenin. Misschien niet de zonde van je ouders, gewoon je eigen zonde. En loop je er steeds weer tegenaan. Dat je weet, ik ben niet volmaakt. Ik ben niet perfect. En zeker in de ogen van God niet. Ik ben eerder zo'n heidense Agas dan zo'n godvrezende Hiskia. Hoe kan het dan zo ver komen dat God naar mij kijkt, zoals hij naar Hiskia kijkt, dat God mij ziet en iemand ziet die doet wat juist is in de ogen van de Heere. Nou gemeente, dan hebben we het toch over diezelfde geest of niet? Waar Johannes over sprak, die geest die overtuigt van zonde, en ook die geest die overtuigt van gerechtigheid, die gerechtigheid van Christus, dat is het werk van de Heilige Geest. Hij wijst ons op de Heer Jezus. Ook voor morgen. Want daar mag het in de prediking natuurlijk ook over gaan. Als je nog zo vast zit in die zonde. Je bent meer Agas dan Hiskia. Mogen we vanmorgen gewezen worden op de Heer Jezus Christus. Hij die gerechtigheid verdiend heeft. Die gerechtigheid uitdeelt. Genadevol schenkt. Wil je leven naar Gods wil en wet, dan is dat niet iets wat wij zelf doen, dan is dat wat we in Christus mogen ontvangen. Dat is het werk van de Heilige Geest. Hij brengt ons bij deze heiland, bij deze zaligmaker, bij degene die ons heelt, geneest, vernieuwt, zalig maakt. Zelfs al denken we dat God met ons niet zoveel meer kan. Zou hij met mij nog wat kunnen? Zo'n groot zonde, hè? En gemeente, dan is Hiskia toch ook een teken voor ons, of niet? Als Hiskia een van de meest godvrezende koningen is, wat niet het resultaat is van zijn opvoeding, maar het werk van God, dan kan hij toch ook u en jouw zonde genadig vergeven of niet. We mogen veel verwachting hebben van de Heer. Dat is dat vertrouwen. Als God aan het werk gaat, dan zal hij ook radicaal veranderen. Nou ja, jongens en meisjes, jullie kennen die geschiedenis van Saulus wel, hè? Iemand die was opgevoed door de Farizeeën. En een hekel had aan de Heer Jezus. En misschien nog wel een grotere hekel aan de mensen die in de Heer Jezus geloofden. En hij wilde er alles aan doen om die mensen in de gevangenis te stoppen. De haat zat heel diep in zijn hart. En dan ging hij op weg naar Damascus. En ineens dat licht uit de hemel, die stem van God. En zijn leven veranderde radicaal. Van de grootste christenvervolger werd Paulus de grootste dominee die er ooit is geweest. Dat is de kracht van Gods genade. Dat is de kracht van Gods genade die Hizkia nodig had. Die Paulus nodig had. Die wij nodig hebben. Is dat wat je ontbreekt? Mogen we toch hem om vragen? Mogen we toch naar hem toe gaan, Heere? Heere, u heeft dat toch beloofd? U heeft dat toch toegezegd in mijn doop dat u mijn hart en mijn leven wil vernieuwen? Wat is toch de belofte die elke keer weer klinkt in de prediking, Heere? Ik heb het niet en ik ben het niet. Maar ik kom tot u gevloden. Maar ja, haast u tot mijn hulp. En red. Red mij van mezelf. Red mij van mijn opvoeding. Die alles behalve Godvrezend was. Red me van mijn eigen boze hart. Red mij van wie ik ben. Kom tot Christus. Want Hij is de gever van dat vertrouwen dat alles verwacht. Van de Heer Jezus Christus. Dat zegt van... In mijn leven, ik knap mezelf al op en ik buik mijn talenten uit en ik probeer het goede te doen. Als je daar mag weten, Heer, dat is mijn werk niet. Maar dat is gave uit uw hand. Wilt u dan uw trouw houden, wie je ook bent, tot hem gevlucht, tot hem gekomen. En met uitzien naar zijn Pinkstergeest. Die ons herschept naar het beeld van de Heer Jezus Christus. Gemeente, we gaan naar de tweede aanleiding tot de reformatie. Waar leidt dat vertrouwen van Hizkia toe? We hebben gezien dat een gave van God is. Een gave die niet voortkomt uit wie wij zijn, maar uit zijn hand. Maar dat vertrouwen dat heeft twee uitwerkingen. En die eerste uitwerking is die aanleiding tot de reformatie. Nou, dat was wel nodig, want dat zag er niet zo best uit in Juda. Ik noemde Agas al. Nou, wat hij heeft gedaan, dat zag er allemaal niet zo heel fraai uit. Verschrikkelijk, we hebben het met elkaar gelezen. Vers 4, daar zien we het. Daar... doet Hizkia alles weg, wat zijn vader nou juist dat land heeft binnengehaald en nam de offerhoogte weg. Nou, hoe moet je dat voor je zien? Dat in de tijd, toen de Israëlieten Israël binnenkwamen, was de tempel er natuurlijk nog niet. Terwijl God wel aanbeden moest worden. Dan waren er heel veel mensen die zochten een berg op of een heuvel of een hoge plaats. En daar bouwden ze een soort altaar op en daar offerden ze aan de Heere. En dat was op zich wel goed, want ja, de tempel was er nog niet. En zo kon iedereen toch een offer brengen aan de Heere. En toen kwam de tempel er. Het was ook het woord van God. Maar moet er daar in die tempel geofferd worden. Niet meer op die offerhoogte, alleen daar op die tempel. Maar die offerhoogte werden niet weggehaald. Er waren heel veel mensen die vonden dat eigenlijk wel prima. En zo verwerd een goed gebruik. De Heere dienen... tot zonde, want zijn woord werd overtreden. Terwijl dat wel zo nodig was. Dat die offerhoogten werden weggehaald. Je kunt de Heer niet dienen op je eigen manier. Je kunt de Heer alleen dienen op zijn manier. Zoals hij het zegt. Daarom was die tempel ook zo belangrijk. Want daar waren ook de priesters en de levieten. Dat waren de mensen die moesten voorgaan in de godsdienst. Die het volk moesten leiden in het woord van de Heere. Dat is zo nodig. Ook nu nog. Daarom komen we ook in de kerk. Daarom beleiden wij de kerk. Daarom maken we deel uit van deze gemeenschap. Je kunt niet geloven in je eentje. Je kunt het wel proberen. Dan ga je je eigen sporen. En daar zal dan ook zonde zijn. Want we zijn niet volmaakt, wij denken niet volmaakt, wij denken niet op de manier van God om het zomaar te zeggen. We trekken daar ons eigen spoor. En als er dan geen geestelijke leiding is,
er geen uitlegger is van het woord, als er geen toezicht is, als er geen ambten zijn, want daar komt het uiteindelijk op neer, dan kan het zomaar verworden tot zonde. Gemeente, daarom, je leest er tegenwoordig wel wat van, hè, van die vriendengroepen die dan een gemeente beginnen en een avondmaal gaan houden. Ik heb er niet zo goed zicht op. Ik weet niet of dat in onze kringen, om het zomaar te zeggen, ook plaatsvindt. Maar we lezen er wel van in de krant. Nou, wat moet je daar nou van vinden? Nou dit. Daar ontbreekt die geestelijke leiding. En er zal heel snel een eigen spoor gevolgd worden, waar niet meer gezocht wordt naar de verbinding met dat wereldwijde lichaam van de Heer Jezus Christus. Maar alleen datgene wordt gedaan wat, ja, koningen zouden zeggen wat goed is in eigen oog. Wij kunnen niet zonder een goede verkondiging. Wij kunnen niet zonder geestelijke leiding. Dat is wat de Heer aan de gemeente, aan de kerk gegeven heeft. Nou, dat is het eerste wat fout ging in Juda. Ja, er was die Joodse godsdienst. En die werd op een eigen manier ingevuld. Niet meer centraal in de tempel waar geestelijke leiding is. Maar iedereen in zijn eigen achtertuin. En daarbij kwamen ook nog die vreemde goden. Want als Achaz iets deed, dan was het wel die vreemde goden het land binnenhalen. He, die gewijde palen, Asherah-palen, zijn vreemde goden, de Baal, de Astarte, noem ze maar op. Ze werden allemaal het land binnengehaald en dan was er ook nog die koperen slang. Ook al zo'n verkeerd beeld van wie God is. Heere God, nou jongens, jullie kennen ook die geschiedenissen. Dat het volk Israël in de woestijn was en toen kwamen ineens al die slangen, omdat het volk zonde had gedaan en die slangen beten de mensen dood. Ramp. En wat moest er dan gebeuren? Toen maakte Mozes die koperen slang op een paal. En als iedereen naar die paal keek, naar die slang keek, mochten de mensen leven. Omdat ze erop vertrouwden dat de Heere God zijn woord zou houden. Nou, dat was het volk al lang vergeten. Ze stoken daar hun eigen spoor. God werd vergeten. En die slang die kwam daarvoor in de plaats. Nou, dat is de godsdienstige situatie waar Hizkia zich in bevindt. De kerken gesloten. Iedereen deed maar wat. Nou, wat zou jij doen als koning? Het is best een moeilijke keus. Wat moet je dan doen? Hizkia weet het wel. Reformatie. En hoe? Gemeente, die reformatie van Hizkia was radicaal. Zelfs de offerhoogten werden afgebroken. Dat had geen enkele andere koning gedaan. Hizkia wel. Haalde die gewijde palen weg. En die bossen weg. En die altaren weg. Alles werd het land uitgehaald. Zelfs in Israël deed hij dat. In dat andere koninkrijk. En het mooiste. Hij opende de tempel. En dat is eigenlijk wel het belangrijkste. We lezen dat niet in Koningen. Maar in Kronieken. Hij opende de tempel. Die plaats van verzoening. Want daar gaat het uiteindelijk om. Je kunt wel dingen wegdoen. Er moet ook iets voor in de plaats komen. Nou, Hizkia deed dat. Hij opende de tempel. Hij herstelde de tempeldienst. Het belangrijkste moet ook het belangrijkste zijn. Daar in de tempel. Daar vond verzoening plaats. Daar werden de offers gebracht. Er werd verzoening gedaan over de zonde van het volk. En dat is vandaag de dag niet anders. Want ook de kerk is de plaats van verzoening. Hier klinken de woorden van de Heer Jezus Christus. Hier horen we wat Hij heeft gedaan voor zondaren. Hij heeft zijn leven gegeven. Voor zondaren, om hen die dood zijn, leven te geven. Plaats van verzoening. Wat we niet hebben verdiend, dat ontvangen we uit zijn hand. Mogen horen van dat lam dat geslacht is. Zo wordt de Heer Jezus Christus toch genoemd. Dat volmaakte lam van God. Dat de zonde van de wereld wegdraagt. We hebben dat zo nodig. Zonder verzoening kunnen wij voor Gods aangezicht niet leven. Daarom deelt Hij verzoening uit. Dat is toch onbegrijpelijk, of niet? Dat God naar ons omziet. Dat Hij onze zonde wil verzoenen. We zouden toch zeggen, als wij God waren, bekijk het maar als jullie ongehoorzaam zijn. En toch zegt God, ik geef een middel, een uitweg, een redding vanuit die grote zonde.
Ik geef mijn eigen zoon. Dat is de realiteit waarin de kerk mag leven. De kerkdienst is geen aardige bijeenkomst. Positieve preek en mooie liederen. Nee, daar worden we gewezen op dat wat we het allermeeste nodig hebben. Dat is dat bloed van de Heer Jezus Christus. Daar wijst Hiskia ons op, daar wijst het woord van God ons op. Dat hebben we nodig. Maar dat heeft ook een gevolg. En dat is dat we breken met de afgoden in ons leven. In de tijd van Hiskia geen hoogte meer, geen bossen meer, geen palen meer. Moest allemaal het land uit. Ook voor u en voor jou. Afgoden in je leven, breek daarmee. Je kan al die afgoden wel gaan noemen. Ze worden zo vaak genoemd. De een zegt geld, seks en macht. De ander zegt aanbidding van personen. Mensen die zo belangrijk zijn in ons leven. Dat we daar onze hoop op stellen. Dat we Christus vergeten. Nou ja, vult u voor uzelf maar in. Het gaat toch om die ene vraag. Wat is daarin voor jou en voor u belangrijker dan de Heer Jezus Christus? Of net zo belangrijk. Allebei kan niet. Of de Heer Jezus. En zijn bloed. Of al het andere. Hiskia die weet het wel. Als de Heer in het land binnenkomt. Dan moet de rest het land uit. En dat doet hij. Jeugdige overmoed. Hij was nog maar 25 jaar. Zou je hebben dat hier in Nederland. Een minister-president krijgen van 25 jaar. Die een reformatie in ons land inzet. Die alle kerken weer opent en er zorg voor draagt dat al die mensen weer in de kerk komen. Het zou ongekend zijn. Maar Hiskia doet het. Hij breekt met de zonde van het volk, met de zonde van zijn voorouders. Laat ruimte voor de Here. Hij bekeert zich. Want dat is reformatie. Ja, misschien zeg je wel, ja, moet dat nou zo'n woord, reformatie? Klinkt gelijk weer zo geschiedenisachtig. Nou, zeg dan maar bekering. Is misschien nog wel een beter woord dan reformatie. Bekering, daar gaat het hier om. Nou, wat is bekering? Bekering is radicaal. De Here in je leven laten. En radicaal. Breken met alles wat niet van de Heer is. Nou, dat is toch heel concreet, of niet? Wat is er in jouw leven? Niet van de Heer. Je muziekkeuze. Films die je kijkt. Je zaterdagavondbesteding. Is dat van de Heer of niet? Breek hem mee. Ja, dan zeg je natuurlijk, ja, dat is altijd mooi, hè? Als er zoiets van de kansel afklinkt, dan hebben die dominees altijd de jongeren op het oog. Ze moeten altijd de jongeren hebben met bekering. Nou, gemeente, het gaat net zo goed voor de oudere mensen, voor de volwassenen. Wat er zit in uw leven, wat niet van de Here is. Tijdschriften die je leest. Invulling van je werkplanning. Ten koste van de zondag. Leven zonder God. Zonder voeding vanuit zijn woord. Breek ermee. Het geldt voor jongeren, dat geldt voor ouderen. Want het gaat om je leven. Het gaat om heilig leven voor de Here. Daar komt het in dat vertrouwen van op de Here op aan. Door zijn genade. Ons leven mogen toewijden aan hem. Gewerkt door de Heilige Geest. Daar kan de zonde geen plaats in hebben. Daar moet mee gebroken worden. Lukt het je niet? Is dat een opgave die je niet voor elkaar krijgt in je leven? Dat kan. Sterker nog. Het zal wel altijd zo zijn. Want dan moeten we opgeven wat ons na aan het hart ligt. De gemeente, laten we dan uitkomen bij die Here die ons van zijn geest heeft beloofd. geest die ons vernieuwt. Die geest die ons de oude mens laat uittrekken en die nieuwe mens laat aantrekken. Weet je, gaven van God. Ook reformatie van ons leven, ook bekering. Is niet iets wat wij doen. Maar is wat de Heer in ons hart legt. Wat we met geopende handen mogen ontvangen. We mogen bij Hem komen. Heer, geeft u mij wat ik niet heb. Wat ik niet kan. We gaan naar het laatste basis voor duurzame vrede. Vertrouwen van Hiskia. Reformatie. Vrede. Moeten we nog iets zeggen over Hiskia? Achas, zijn vader, die heeft in een tijd dat het met Israël of met Juda helemaal niet zo goed voor stond, een verbond gesloten met Assyrië, een heidens volk. En dan was een andere vijand, Babel en het noordelijke rijk, trokken op tegen Juda. En Achas zag wel in van, nou, daar kan ik het nooit tegen winnen. Laat ik een verbond sluiten met Assyrië. En dat heeft Achas gedaan, heeft een verbond gesloten. Hij werd een vazalvorst van de Assyriërs. En dat is in de tijd van Hiskia, toen Hiskia koning werd, niet veranderd. Hiskia was geen vorst die zelf regeerde, die zijn eigen beleid mocht vormgeven en uitvoeren. Hij moest luisteren naar de vorst van Assyrië. Dat was de situatie van Juda. En Hiskia deed wel heel veel goede dingen, maar dat ging altijd, bleef dat binnen de macht van de Assyriërs. En dan het vertrouwen van Hiskia op de Heere. En hij breekt met die overheersing van de Assyriërs. Daar heb je moed voor nodig. Daar heb je lef voor nodig. Het is een beetje alsof je, ja, alsof je als provincie Zuid-Holland je afkeert van de Verenigde Staten. Zo'n verhouding, daar moet je aan denken. Daar heb je lef voor nodig, daar heb je moed voor nodig. Dat gaat niet vanzelf. Maar Hiskia die doet dat. In vertrouwen op de Heere. Die heidenen die in Gods ogen niet kunnen bestaan. Gaan we straks zingen, Psalm 21. En die de zonde dat land binnenbrengen. Die Achas gedwongen hebben om al die vreemde goden het land binnen te krijgen. Daar breekt Hiskia mee, radicaal. Komt in opstand tegen de Assyriërs, in opstand tegen de Filistijnen. En jaagt ze allemaal het land uit. Nou, daar heb je vertrouwen voor nodig. Hiskia, hij vertrouwde op de Heere. Kon hij dat zelf? Nee, hebben we al gehoord. Dat vertrouwen, dat is hem door God gegeven. Mogen we weten dat de Heilige Geest dat in zijn hart heeft gewerkt. En wij mogen de zegen daarvan zien, van die geschiedenis. Dat de vrede in het land ontstaat. De vijand het land uit. Assyrië blijkt niet opgewassen tegen dat vertrouwen. Tegen de Heere God zelf. We kennen de geschiedenis. Als ze dan komen in het land. Om Hiskia de les te lezen vanwege die opstand. Dan worden er in één nacht 185.000 soldaten. Door de Heere God verslagen. Nou, zo horen we de lessen van Hiskia. Zijn vertrouwen op de Heere God. Zijn reformatie. De vrede die hij brengt voor Israël. Ik heb het steeds weer gezegd. Het heeft Hiskia niet in eigen kracht gedaan. Dat was een gave van God. Dat was genade. Ook Hiskia is niet volmaakt. En daar wil ik vanmorgen mee eindigen. Ik mag dan wel een groot vertrouwen hebben in de Heere. Hiskia's hoogmoed bleek minstens net zo groot te zijn. Als dat gezantschap uit Babel komt en hij toont zijn rijk en hij toont zijn macht. En hij vergeet de naam van de Heere te noemen. Hiskia is en blijft een mens, een zondaar. En wij zijn niet anders dan Hiskia. Misschien leven we wel heel dicht bij de Heere. En toch zijn we niet anders. Luther zei van mensen dat we tegelijk zondaar en rechtvaardiger kunnen zijn. Kunnen Christus in ons leven kennen dicht bij Hem. Toch zijn en blijven we zondaar. Daarom moet het vanmorgen ook over de Heer Jezus Christus gaan. Je zou kunnen zeggen dat koning Hiskia roept om de komst van de grote koning. Koning Jezus. hij is een koning die wel volmaakt zal zijn. Die zal regeren in heiligheid. Die zal regeren in het doen van de wil van zijn hemelse vader. Dan mag Hiskia in vertrouwen naar uitzien. Hij mogen weten dat deze koning is gekomen. Op grond van Gods woord dat deze koning regeert. Dat hij zit aan de rechterhand van God in de hemel. Dat hij daar is. Met die hemelse erfenis. Die zal zijn voor een ieder die deze koning heeft leren kennen als zijn koning die buigt. Voor koning Jezus. Ben je zo iemand? Of je veel weinig vertrouwen hebt. Of je voor je gevoel de grootste zondaar van deze wereld bent. Of je zegt, nou ik ben daadwerkelijk de grootste zondaar van deze wereld. Dat zal niemand betwijfelen. Mogen we verder kijken dan koning Hiskia. Koning Jezus zien, deze koning. Die zijn leven heeft gegeven. Een verzoening te doen voor zijn volk. Om die zonde van ons weg te nemen. Ze genadig te vergeven. Om dat vertrouwen, wat wij misschien wel zo weinig hebben, te herstellen. Deze koning die van zijn geest geeft. Om ons hart te openen voor hem. En die ons zegt, zoek eerst het koninkrijk van God. De woorden van de Heer Jezus zelf, zoek eerst het koninkrijk van God. Leer eerst deze koning kennen. En dan de belofte dat al dat andere, een reformatie, een vrede, een zaligheid, een erfenis, zal ons gegeven worden. Om deze koning gaat het. Dat we nou niet eindigen met koning Hiskia en zeggen van nou dat is een toffe kerel. We moeten hem navolgen. Nee, ook Hiskia roept om koning Jezus. Om hem gaat het. We zullen ons dan, wie we ook zijn, wat we ook hebben gedaan, voor deze koning neerbuigen. Tot eer en verheerlijking. Van zijn naam en met een loflied in ons hart. Amen.